luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten.
We zijn vandaag niet in ons kantoor in Kamerik. We zitten in Rotterdam bij de douane en ik ga in gesprek met Mechtelt Fletcher, CFO en directeur Finance and Control. Mechtelt, wil jij jezelf even kort introduceren?
Nou ja, wat jij al gezegd hebt, ik ben Mechtelt Fletcher. Ik ben sinds 3,5 jaar werkzaam bij de douane en ook in mijn rol als directeur Finance and Control. Ik ben hier ooit gestart, net na de ontvlechting van de douane uit de Belastingdienst. En mijn opdracht of de vraag aan mij was om als programmadirecteur controle toentertijd de financiële functie voor de douane neer te zetten. De douane is nu een apart directoraat-generaal, net als de Belastingdienst, mm-hmm. onder het ministerie van Financiën. En sinds eigenlijk ongeveer 4 jaar.
En jij kreeg daar een opdracht voor, dus eigenlijk mag ik het zeggen als een soort van carte blanche van gaat voor ons inrichten de nieuwe financiële functie, of hoe moet ik het zien?
Ja, precies, dat was het ook een beetje, hè? Want het ministerie van Financiën had aangegeven, nou, jullie worden een eigen DG, dus dan moet je ook een eigen financiële functie hebben. Ja. Mijn opdracht was om ook vorm te geven van wat is dat dan voor de douane? Dus dat vond ik een fantastisch leuke opgave, want dat gaat over veranderen, het gaat over bouwen, neerzetten, met mensen iets moois maken. En ik had ook wel een beetje een oogje op die douane. Een stoere dienst die echt toe doet in de maatschappij. Dat leek me fantastisch eigenlijk om het ook nog eens in zo'n soort organisatie te doen.
Nou, je zegt nu een aantal dingen, daar word ik meteen heel erg vrolijk van als ik dat hoor. Het gaat over verandering, het gaat over mensen, het gaat over toch de vrijheid om een stuk inrichting naar je eigen hand te zetten. Nou werken wij natuurlijk voornamelijk met gemeentelijke organisaties samen, maar die zitten ook veelal in veranderprocessen. Wat mij intrigeert, en we hebben natuurlijk ook een keer eerder gesproken, maar je zegt van je werd gepositioneerd als programmamanager. Ga je daarmee niet meteen een soort van uitzonderingspositie claimen, waardoor dat de organisatie denkt van, hey, wat gaan we nu doen? Ik zie dat bijvoorbeeld in gemeenten heel vaak, hè, dan gaan we een experiment doen. En dan denk ik altijd van, wat voor signaal geeft dat naar de organisatie af?
Ja, ik denk dat het geeft een signaal af dat het een tijdelijkheid heeft. Hè? Dus ik was programmadirecteur controle en ik denk dat wel het signaal was van, nou, dit is maar voor een bepaalde tijd. Dat is de ene kant. De andere kant is wel dat je vanuit een programma sneller iets kunt neerzetten dan vaak uit de lijn. Dus mm-hmm. dat is natuurlijk ook de reden waarom ook in gemeenten, maar in elke, met name overheidsorganisatie, dat als middel wordt gebruikt. Als ik nu terugkijk, maar daar komen we dadelijk waarschijnlijk nog wel op, is dat wel eigenlijk gegeven de organisatie van de douane misschien niet de juiste of de meest handige keuze geweest. We hebben het gewoon gedaan, hè, vanuit, mm-hmm. Vanuit zo'n tijdelijk construct. Maar ik heb wel gedurende die tijd merk je van, dit is eigenlijk, je wil eigenlijk liever onderdeel uitmaken van die organisatie. Want juist bij deze organisatie kun je dan sneller iets voor elkaar krijgen. Dus ik heb geprobeerd om dat proces wel te versnellen. Dus dat is in mijn geval, hè, in deze context was dat dus inderdaad niet handig.
Oké, maar dat betekent dus dat je heel erg naar, je gebruikt het woord zelf al, naar context van de organisatie moet kijken of je dus met dingen kan gaan werken als een experiment of een apart programma als olievlek. Of dat je zegt van, ja, we moeten eigenlijk toch voor de grote geïnstitutionaliseerde verandering, om het maar even zo te zeggen. Maar je geeft aan van voor de Belastingdienst en de ontvlechting naar het verhaal richting de douane toe was het misschien niet de handigste keuze. Nee. Waar zit die onhandigheid in?
De douane is al een hele oude organisatie. Hè? De mm-hmm. oudste civiele rijksdienst van Nederland. Dus die bestaat 425 jaar. Wat je wat nodig is, is om voor die organisatie dat je deel uitmaakt van die organisatie. Want het is een familiecultuur. Ja, je doet het samen. Het is ook samen aan de slag. Als brandweermannen vaak ook. Maar problemen oplossen als je eigenlijk iets neerzet wat maar een beetje onderdeel uitmaakt van je organisatie, zet je zo'n construct al op 10-0 achter.
Ja.
Als je zegt van nee, dit gaan we doen, we gaan ervoor, er moet een financiële functie komen en het maakt onderdeel van ons, wij omarmen het, dan was zeg maar die opgave makkelijker geweest. We hebben het uiteindelijk, het is wel goed gegaan, maar
ja,
dat zijn wel de lessons learned die wij ook binnen de douane weer verder oppakken.
Mag ik dat samenvatten als op het moment dat je zegt van oké, zo'n verandering, we moeten eigenlijk naar het hele construct kijken. Want ik proef een klein beetje in jouw woorden dat je zegt van oké, vergelijk het even met de beroemde ijsberg. We hebben gekeken naar het topje van de ijsberg, maar te laat gezien wat er allemaal onder water zat. Of?
Ja, ik denk dat wij, we hebben heel veel gedaan aan die bovenste 20%. Dus we hebben met vanuit verandertheorieën als Kotter, hebben we gewoon de veranderstappen gedaan die gewoon volgens het boekje. We hebben ook gekeken van wat gebeurt er dan? Wanneer gaat zo'n groep mee? Dus je hebt altijd degene die vooruit lopen, je hebt de early adapters, je hebt de early majority. Daar begonnen we al te denken van hoe kan het nou zo zijn dat we zo langzaam doen over het krijgen van die early majority. En we hebben ook gewoon gekeken naar de rouwcurve die medewerkers doorgaan en de managers ook vaak als het gaat over veranderen. En dat is ook heel menselijk en normaal. Dus daar hebben we ook geprobeerd. Als je terugkijkt, denk je wel van er kunnen altijd wel wat dingen beter. Maar we hebben wel geprobeerd om ons te realiseren dat mensen gewoon moeten loslaten, dat pijn doet en dat gewoon rouwverwerking is. Nou, als je dan terugkijkt, denk ik van die drie aanpakken of die drie lenzen waarmee je naar verandering kunt kijken. Dat is eigenlijk nog niet verklarend voor wat wij hebben meegemaakt. En dat is misschien precies wat jij zegt, die onderkant van die ijsberg. Wat heeft nou nog meer invloed gehad op die verandering? En dan denk ik dat heel erg zit in het systeem van de organisatie. Dus iemand zei, heeft het wel eens het behang van de organisatie genoemd. Mm-hmm. Dus het is iets in de organisatie wat ons handelen beïnvloedt, wat ons denken beïnvloedt en wat je niet zomaar verandert. Dus maar wat je wel merkt in gedrag.
Ja.
Bijvoorbeeld extreme weerstand die je niet zou verwachten. Of het duurde heel lang vanuit die programma directie om inderdaad onderdeel echt te voelen en te worden van die organisatie. Ook de medewerkers die inmiddels waren ingestroomd hebben daar heel veel moeite mee gehad. En eigenlijk denk ik pas op het moment dat wij een officiële directie zijn geworden, is dat in een versnelling gekomen. Dus daarmee zie ik gewoon dat met name dat patroon wat in de organisatie zit, het succes van deze verandering en wat wij hebben meegemaakt heel erg heeft gekleurd en beïnvloed.
Mag ik daar concluderen als ik daar naar luister van dat het simpelweg het samenspel is om te zeggen van we hebben een aantal vaste theorieën, je hebt ze zelf al genoemd, hè, een aantal veranderstappen die we doorgaan, maar die zitten nog altijd heel erg op die bovenste 20% van verandering. Dat geeft je wel een leidraad, zo vertaal ik hem even, om het een en ander op te zetten, maar dat je daarna pas de tijd gaat krijgen om echt met veranderen bezig te zijn. Met die 80% moet ik hem zo uitleggen.
Ja, hoe je dat in de tijd wegzet, ik denk dat je meteen vanaf het begin af aan daarover moet denken. Wat zijn nou de onderstromen in deze organisatie? Omdat je daar ook je veranderstrategie op moet aanpassen. Dus dat is wel een advies wat ik meegeef, van neem dat meteen mee. En die andere aanpakken, die zijn er nog steeds en die zijn ook belangrijk. Hè? Want een van de echt positieve dingen die we ook terugkrijgen vanuit medewerkers, maar ook vanuit de organisatie zelf, is dat wij altijd hebben gewerkt met een vuurtoren neerzetten. Hier gaan we naartoe, dit is het eindpunt. En het zal vast geen rechte lijn worden, maar dat is iets wat heel erg op die 20% nog zit. Maar wat wel heel erg helpt om richting te geven, om duidelijkheid te scheppen en zo. Dat zijn wel randvoorwaarden om een verandering te doen slagen. En zeker in de financiële functie, is het gewoon goed om helder te zijn waar je naartoe wil. Ja. En ik denk dat, nou ja, financials weten dat. Je wil gewoon een bepaalde opzet hebben in je financiële functie. Je wil graag naar richting business partner. Eigenlijk is dat niet eens zo heel spannend, maar het geeft wel heel veel richting.
Ja.
Voor de medewerkers zelf, maar ook voor de organisatie. Dus.
En op het moment dat je, want ik, die relatie kan ik heel goed leggen. Hè? Op het moment dat ik ga kijken naar financials, ja, het zijn toch vaak mensen die denken vanuit structuren, die zijn gebaat bij helderheid, bij duidelijke afspraken. En een hoop van de dingen waar we het nu over hebben, dat zit voor mijn gevoel nog steeds op die 20% in de zin van, oké, daar hebben we hele duidelijke piketpaaltjes of hangijzers, hoe je het wil noemen.
Ja.
Maar wat zou jouw tip zijn om die onderstroom boven water te krijgen?
Ik denk toch dat het bespreekbaar maken daarvan de eerste stap is. Dus wat mij heel erg aanspreekt is een interventie die Shirine Moerkerke doet. Dat eigenlijk wat zij doet is het stil conflict boven tafel krijgen. Dus een conflict klinkt heel zwaar, maar dat gaat ook over als jij iets zegt en ik denk bij mezelf, wat een onzin, maar ik zeg het niet. Dat is eigenlijk al stil conflict. En daar zit, als je dat boven tafel krijgt, krijg je denk ik ook het gesprek over wat mensen denken en voelen, maar niet benoemen, op tafel. Ik denk dat daar de start zit om iets te gaan doen met onderstromen. Nou moet ik wel zeggen dat ik heb zelf deze verandering gedaan en wij zijn eigenlijk uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we daar meer aandacht aan hadden moeten besteden. Mm-hmm. Dus als ik het zelf over zou doen, zou dat wel het eerste zijn waar ik mee begin.
Okay.
Van wat drijft deze organisatie in zijn algemeenheid en aan mensen zelf zou ik ook vragen van waarom zit je hier? Wat drijft jou? En op die manier krijg je meer dat gesprek. En ik zeg niet dat het meteen het panacee voor alles is, hoor.
Nee.
Maar zodat je in ieder geval weet waar je mee te maken hebt. En vervolgens kun je dan ook, in deze context was het goed om, ja, bij de familie te horen en niet als een soort koude kant aangeplakt te worden, dan had ik het gesprek aan kunnen gaan met het MT of met mijn leidinggevende van, de manier waarop we het nu hebben neergezet is niet goed voor de douane. We moeten dat anders doen.
Ja.
Dus daarmee kun je dan wel weer die 20% op een juiste manier aanpakken.
Nou, dat laatste vind ik wel een hele interessante, want wat ik zelf bijvoorbeeld heel vaak zie is, een verandertraject wordt ingezet en iemand wordt daar eigenaar van gemaakt en gaat met een organisatie aan de slag. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen van, wat je dan feitelijk doet is, je gaat met een gedeelte van de organisatie aan de slag, maar de leiding van de organisatie, zeg maar, staat weer een beetje op afstand toe te kijken of het goed gaat. Moet ik het even zo vertalen?
Ja, dus je wil eigenlijk natuurlijk dat de verandering is van ons allemaal.
Juist, ja.
Ja, dat is een van de adviezen die wij nu ook hebben neergelegd. Naast de vuurtoren, je wil dat de veranderopgave, dat mijn collega's in het MT ook zeggen, ja, dat is mijn verandering.
Ja. Maar geldt dan niet net zo hard voor collega's op het MT-niveau, dat je ook daar feitelijk vanuit die onderstroom de vraag zou moeten zeggen van, waar wil jij eigenlijk naartoe?
Klopt,
ja.
Klopt. Ja.
En dat samenspel boven tafel te krijgen. Dan kan ik me wel voorstellen, in hoeverre ben je tegen medewerkers, collega's aangelopen die eigenlijk op de vraag van de onderstroom bloot te leggen de gewenste antwoorden gaan geven? Hoe ga je daar doorheen? En dan kan me voorstellen als je zegt van ja, waarom kies jij voor dit of dat? Dat nog een aantal mensen gewoon echt zitten van, een beetje zoals ze de douane kennen en wat dan wel het gewenste antwoord zal zijn richting de leidinggevende, om het maar even zo te noemen.
Ja, dat kan. Ik denk dat dat wel gaat over de kwaliteit van het gesprek.
Ja.
Dus daar moet je toch een omgeving voor creëren, de juiste vragen stellen om dat boven tafel te krijgen. Aan de andere kant denk ik toch ook dat mensen het heel snel ook gewoon zelf zeggen.
Oké. Okay.
En misschien niet direct dit is de onderstroom, maar ja, wij doen het altijd zussen me zo. Dat hoor je heel vaak. Of ja, wij zijn gewend om.
Ja.
En dat zijn de interessante opmerkingen eigenlijk, waar je verder op kunt doorgaan. Het zit heel erg voor in de mond, denk ik, bij mensen. Okay. Meer dan we denken. En we noemen het wel onderstromen, maar dat is omdat mensen niet zeggen van ik word bepaald door deze stroom of zo. En dat is ook heel begrijpelijk.
Ja. Maar dat zou dus ook betekenen dat je eigenlijk op dat moment juist de connectie maakt met een theorie als van, zeg maar zo'n hele rouwcurve van dat mensen op het moment dat ze zeggen van, nou ja, wij deden altijd zus en zo, dat dat het signaal zou moeten zijn van, oké, we moeten dus het gesprek aan van wat ga je loslaten en wat komt er nieuw?
Wat is dat dan? Wat verbind je daaraan? Dat is precies het moment om het gesprek aan te gaan. En om meer te leren over waar deze mensen tegenaan lopen. Ik denk wat volgens mij weten heel veel verandermanagers of mensen die een verandering ingaan, mm-hmm. dit ook. Hè, want jullie herkennen ook allemaal die rouwcurve. Ik denk dat het veel meer zit in de tijd nemen om om dat gesprek aan te gaan.
Ja.
En daarvan denk ik ook, van daar had ik eigenlijk zelf ook liever, hadden wij ook liever meer tijd voor genomen achteraf bezien. Want dat is weer input voor weten waarom dingen zo lopen zoals ze lopen. Dus dat is denk ik een van de adviezen die we ook meegeven. Van als je voor een verandering staat waarin je bijvoorbeeld een organisatie moet opbouwen. Het moet runnen, want dat is altijd met een financiële functie. En nog veranderen tegelijk. Dat is eigenlijk een opgave die te veel is. Dus als je die gaat doen, dan moet je je realiseren dat je iets kwijtraakt. En dat zit vaak juist in dit. Mm-hmm. In het rust naar mensen luisteren. Dat ook de tijd geven. Niet aan het gras trekken. Want het groeit niet sneller. Dus dat is wel een van de adviezen. Organiseer het zo dat je de tijd hebt om die gesprekken aan te kunnen gaan.
Nou beweer ik zelf altijd, want ik ben het roerend eens van wat je zegt, maar dan beweer ik zelf altijd van op het moment dat je jezelf die tijd gunt, ga je verder in het traject, ga je de tijd ook alweer inhalen tijdens de implementatie zelf van een verandering, omdat dat sneller gaat. Is dat iets waarvan je denkt van, dat zou bij ons ook zo gebeurd zijn? Of is het gewoon meer van, nee, je hebt gewoon die extra tijd nodig en zo'n proces loopt nou eenmaal langer dan dat we aan de voorkant inschatten? Zijn we te optimistisch vaak over veranderingen?
Ja, dat denk ik sowieso. Ik denk dat we er te instrumenteel naar kijken. Okay. En die verleiding is ook heel groot.
Ja.
Want degene die verandering inzet, kijkt er instrumenteel naar. De omgeving kijkt er instrumenteel naar. Maar ook medewerkers, leidinggevenden, iedereen eigenlijk. Dus als verandermanager ben je eigenlijk verantwoordelijk om dat te doorbreken. En daar goed in te worden om dat te doorbreken.
Ja, en ik kan me voorstellen dat dat wel meteen ook de meest ingewikkelde klus van een hele verandering is. Om dat systemisch denken op die manier te doorbreken.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook eens.
Nou, gaf je in een eerder gesprek, en dat vind ik ook heel fascinerend, gaf je ook aan van, we hebben ook heel veel mensen laten instromen. Maar ook dat nieuwe instroom, wat we vaak betitelen dan als een frisse wind die makkelijk nog meedraait. Waarvan jij zei van, is ook wel gevoelig om heel snel de cultuur van de organisatie zoals die was op te pakken. Kan je dat een beetje toelichten, hoe je dat ziet?
Ja, dat is eigenlijk die systemische kijk op een organisatie. Je wordt gewoon meteen een onderdeel van het systeem. Als je binnenstapt, ben jij onderdeel van het systeem. Je wil ook graag onderdeel worden, mm-hmm. van het systeem. Want daarvoor, je komt in een organisatie om iets bij te dragen aan die organisatie samen met je collega's. Dus dat is meer dan logisch. En zeker als je in een bepaalde familieachtige cultuur komt, dan is een beetje buiten hangen niet effectief. Want je verandert niemand, je hoort er niet bij. Dus een van de dingen die wij hebben gestimuleerd juist is ook aan nieuwe medewerkers. Ja, ga zo snel mogelijk overal kijken. En dat moet ook. Hè. En weet waar deze organisatie voor staat. Weet wat het groene hart is, zoals wij dat noemen bij de douane. Hè, want dan word je effectief. Dat is één kant en dat moet. De andere kant is dat het betekent dat wat aan onderstroom in die organisatie zit, ook heel snel deel gaat uitmaken van ons allemaal, van nieuwe mensen die er net binnen zijn, van externe die we inhuurden, dat maakte eigenlijk niet uit.
Okay.
Dus dat beïnvloedt gewoon wat je aan het doen bent. Nou, en dat is nogmaals eigenlijk de oproep ook om weet wat dat dan is. Wat die onderstromen dan zijn.
Ja. Nou, wat ik grappig vind en wat misschien even goed is om voor de luisteraars ook toe te lichten. Je zegt het net in een tussenzin, het groene hart van de organisatie. Nou kan ik me voorstellen dat dat nou net een van die elementen is waar mensen op gaan aanhaken die hier komen werken. Wat je misschien wel binnen die onderstroom zou kunnen betitelen. Wat is het groene hart van jullie organisatie? Wat bedoelen jullie daarmee?
Ja, de Groene Hart is echt passie en trots voor deze organisatie. Passie en trots voor wat wij doen in de samenleving. Waar de douane voor staat, voor de opgave. De gezamenlijkheid daarin, het uniform wat wij dragen. Dus dat zit echt in het Groene Hart. Ja, en dat heeft ook altijd een keerzijde. Hè? Want als je niet hetzelfde omarmt of als je niet onderdeel ervan uitmaakt, dan hoor je er ook niet bij. Dat is de keerzijde. Mm-hmm. In een familie kun je niet alles op tafel gooien, want dan heb je gedoe in de familie. Dus in de familie is ook alles om mensen heen georganiseerd. Dus wij hebben echt mensen hier die heel veel kunnen, heel veel verschillende dingen ook doen en daarmee ook heel veel goede dingen bereiken. Maar als je organisatie in een korte tijd met duizenden mensen groeit, dan heb je eigenlijk behoefte aan heldere taakverdeling en rollen en processen. En nieuwe mensen moeten ook weten waar ze moeten komen. Mm-hmm. Ja, als alles bij Piet en Klaas in het hoofd zit en om hem heen is georganiseerd, ja, wordt het heel lastig voor andere mensen, nieuwe mensen, om zich thuis te voelen. Dus dat is de keerzijde aan zo'n cultuur. Dus daar moet je echt over nadenken hoe je zorgt dat je toch effectief blijft. Zeker als er in één keer van alles gebeurt in de omgeving. Dus de douane staat echt in het oog van de storm. Er is steeds meer, de toename aan pakketten is enorm. Er is steeds meer aandacht ook voor alle middelen, verdovende middelen die ons land binnenkomen. Mm-hmm. Maar we hebben ook een rol in alle oorlogen, de Oekraïne en alle goederen die daar naartoe gaan, die moeten wij controleren. Dus er komt steeds meer druk op die organisatie. Ja, dan moet je dus kunnen veranderen. En sommige dingen in die oude cultuur houden dat wel tegen. Die maken je niet flexibel.
Dat is het zogenaamde behang van de organisatie.
Ja, dat zit in het behang. Hè? Dat zeg ik dan altijd. Dus ja, je ontkomt er gewoon niet aan.
Nee.
Ja.
Maar dat betekent dus wel van aan de ene kant is het een kwestie van oké, je moet dus ook vanuit je verandering het lef hebben om het behang te willen leren kennen.
Ja.
En niet te negeren. Maar aan de andere kant hoor ik je ook zeggen van ja, aan sommige dingen ga je ook gewoon niet ontkomen. Dus het is ook een illusie denk ik dan dat we het hele behang afsteken en er gewoon even een nieuw behangetje tegen de muur plakken. Of?
Nee, dat is... Nee, dat denk ik, dat doe ik ook tekort aan de mooie historie van zo'n organisatie.
Ja,
dat geldt voor elke organisatie. Hè?
Ja.
En ook al is de historie heel kort, je hebt een organisatie die maar 20 jaar bestaat, dan nog zit daar een bepaald behang tegen de muur. En daar moet je dus gewoon met elkaar iets mee doen. En je realiseren dat invloed heeft op wat je wil bereiken.
Ja. Wat ik grappig vind, omdat je legt net heel erg de nadruk ook op het hele familiegebeuren van de organisatie. Zouden ons als verandermanagers helpen om überhaupt een organisatie veel meer vanuit dat perspectief te gaan bekijken? Ook vanuit de gedachte van, nou ja, zoon of dochter komt met een nieuwe vriend of vriendin thuis en hoe passen we die in de familie? Is dat een beetje hetzelfde als het aannemen van een nieuwe medewerker?
Ja, precies. Dus dan ga je veel meer naar familieopstellingen, organisatieopstellingen om erachter te komen van hoe zit dat systeem nou in elkaar?
Ja.
Dat is een mooie manier om dat uit te zoeken. En dan weet je hoe die nieuwe vriend of vriendin wordt ontvangen en dan kun je daar meteen wat mee doen. Dat betekent namelijk, als je het systeem er is, betekent nog niet dat het voor altijd...
Nee.
Op die manier werkt. Je kunt een interventie doen om te zorgen dat het systeem op een andere manier dat nieuwe familielid gaat ontvangen.
Kan je daar een voorbeeld van geven van zo'n interventie?
Je kunt je instroomaanpak aanpakken. Hè? Dus als je altijd gewend bent dat die nieuwe medewerkers gekoppeld worden aan een een oudere medewerker en dan eigenlijk meteen al in een bepaalde cultuur worden neergezet, kun je dat ook doorbreken door bijvoorbeeld die nieuwe medewerkers in een groep neer te zetten en ze daarmee krachtiger maken als groep in die nieuwe oude organisatie. Dus daarmee geef je ze steun, hè? Ze mm-hmm. kunnen elkaar steunen, maar het is ook een belangrijkere kracht om als tegenkracht te dienen in een organisatie waar het vooral gaat om oude waarden en normen. Dus dat zijn wel interventies die wij hier ook doen en die werken ook.
Nou, dat vind ik wel een mooie tip, want ik zie bijvoorbeeld heel vaak ook bij gemeenten als nieuwe medewerkers binnenstromen, dat we een buddy-systeem oprichten, zeg maar, van oudere medewerkers helpen de nieuwe medewerker op gang. Maar deels proef ik daar nu ook in wat je zegt van ja, maar dat is juist misschien ook weer de valkuil van, en dan ga je heel snel met iemand die in de oude patronen zit, een nieuw iemand naar die patronen toe leiden of interpreteer
ik dat verkeerd?
Ja, precies.
De kracht van het nieuwe vervliegt heel snel dan. Hè? Dus, ja. Misschien is het wel en-en, hè? Maar ja, het is voor die nieuwe medewerkers fijn om ook in die groep te kunnen blijven. Wij hebben hier een behoorlijke instroom de afgelopen jaren gehad, omdat we zo zijn mm-hmm. gegroeid. En dat doen we gewoon in groepen.
Ja.
Nu wordt het wat minder. Nu gaan we over op veel meer op individuele werving. En dan blijft dit wel een aandachtspunt. Maar wij hebben binnen de regio's, we zijn een regionale dienst, binnen de regio's cursistenleiders die zorgen dat die hele groep van nieuwe instroom, die ook vaak medewerkers die vaak ook een opleiding nog doen, en dat die ook bij elkaar blijven, contact met elkaar houden.
Ja.
Dus, en daar wordt ook wel gesproken over, nou, dit is de organisatie, dit kun je verwachten. Ja.
Nou hebben we, nou is er een hele hoop voorbij gekomen. Hè? En ik vind het mooi om even in die metafoor van die ijsberg te blijven zitten. We hebben die 20% die we zien en waar we ook best wel wat instrumenten voor kennen. Nou, die is vaak belangrijk om bepaalde lijnen uit te zetten, om bepaalde helderheid te creëren. Voor een groot gedeelte is ook de boodschap natuurlijk wel van vergeet die andere 80% niet, want eigenlijk zit daar de verklarende factor voor je succes uiteindelijk, om die bovenste 20% aan marcheren te krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar als ik naar alles kijk van ook de verandering, zoals je die net bij jullie bij de douane hebt geschetst, wat zijn jouw dromen nog voor deze organisatie? Waar zit jouw grootste uitdaging nog?
Voor mijn directie, hè, voor de financiële functie van de douane, denk ik dat we kunnen nog een hele hoop stappen zetten om door te ontwikkelen, door eigenlijk mee te gaan met bewegingen die we ook in andere financiële functies zien, meer data gedreven, mm-hmm. Meer business partner worden en daarmee eigenlijk aan het stuur staan samen met de andere directies van de strategie van deze organisatie. Dus daar zie ik voor onze directie nog wel heel veel stappen. En die ook voor medewerkers leuk zijn, want je kunt je daarin ontwikkelen. Meer vaardigheden, en dan zit het wat mij betreft vooral op de vaardigheden en werken met data. Mm-hmm. En voor onze voor de douane geldt denk ik hetzelfde. Dat we ook als douane meer data gedreven moeten gaan worden. En ook nadenken over hoe kunnen we nou zichtbaar maken wat wij doen in de maatschappij. Wat is ons effect nou van ons handelen? En daar ook de organisatie meer op gaan sturen. En daar mogen wij, denk ik, als organisatie ook wel meer eigen keuzes in maken. Als je weet, wij weten wat we bereiken. Mm-hmm. En als we dat ook concreet kunnen maken, dan geeft dat richting. En dat kunnen we ook vervolgens met onze opdrachtgevers bespreken. Dus dat is denk ik een andere grote beweging op die 20%. En we hebben het natuurlijk over de ijsberg. Dus die 80% daaronder, die heel erg gaat over hoe gaan we nou om met onuitgesproken zaken, met weerstand. En ik gun ons als organisatie dat we dat meer bespreekbaar gaan maken. En dat we de drijfveren en motivatie van mensen meer bespreekbaar gaan maken. En wat ze daarmee tegenkomen in deze organisatie en wat we daaraan zouden kunnen doen. En ja, uiteindelijk betekent dat als je dat kunt, dat je ook als organisatie flexibeler wordt. En dat, nou, dat gun ik ons allemaal bij de douane en eigenlijk alle organisaties die met deze uitdagingen te maken hebben. Want dat geldt niet alleen voor ons.
Nee, nou, dat is wel een hele mooie. Maar daar zit bij mij wel ook meteen de vraag in van... in hoeverre is een organisatie aan zich zeg maar de remmende factor om dat gesprek aan te gaan? Omdat we zijn dat van oudsher natuurlijk niet gewend. We zijn aan het begin van het gesprek al van... we zijn heel erg gewend naar het systeem te kijken. Ben je daarin een soort van voorloper, CQ Don Quixote die hier binnen de organisatie mee aan de slag gaat? Of is dit echt vanuit de verandering die jullie al doorgemaakt hebben iets wat al breed omarmd begint te worden?
Nou, ik denk dat we ons allemaal inmiddels realiseren dat hier een organisatie en onze organisatie bepaalde onderstromen heeft.
Ja.
En ik denk dat we de eerste stappen zetten om daarmee om te gaan. Dus door bijvoorbeeld zo'n interventie op dat stil conflict, dat bespreekbaar maken. Maar ik denk dat we daar nog echt wel wat dingen in te doen hebben. Dus de lessons learned daar nog beperkt in zijn. Maar okay. Ik denk wel dat ik vind het heel mooi dat we met elkaar nu bewust zijn hiervan. En dat we daar iets mee willen doen.
Ja.
En ik ben heel benieuwd of er op dit vlak al nog meer voorbeelden zijn. Die ken ik niet, maar die zou ik graag willen horen en omarmen ook.
Nou ja, misschien zijn er op dit moment luisteraars die bij gemeenten zitten die precies door hetzelfde traject heen gaan. Dus die zijn van harte uitgenodigd om hun kennis te delen. Wat ik heel interessant vind aan het laatste stuk is, en nou doe ik zelf even een aanname, hè, dus verbeter me als ik het verkeerd zeg. Maar jullie zijn een veranderd traject ingestapt op moment X met de gedachte van, daar zit een bepaalde termijnhorizon aan. En in alles wat ik je nu eigenlijk hoor zeggen is van ja, en ergens pas halverwege is de verandering echt begonnen.
Ja.
Dus dat mensen die met een verandering aan de slag willen, zich moeten gaan realiseren van ja, mijn initiële termijnhorizon is niet mijn horizon van verandering. Kan ik dat zo een beetje samenvatten?
Ja, maar ik denk dat je horizon is gewoon, er is geen horizon.
Nee,
hè? Want je krijgt, eigenlijk is, zijn we continu in verandering met elkaar.
Ja.
Dat is bij ons zo, maar dat is ook in gemeenteland zo. Er buitelen constant nieuwe wetgeving over je heen. Er is constant een probleem. Of het nou financieel is, of politiek, of wat dan ook. Dus je bent eigenlijk constant in een staat van paraatheid om hiermee om te gaan. Dus ik zou het veel meer denken in, we zetten nu een vuurtoren neer of een bepaalde stip op de horizon voor de komende paar jaar. Van hier willen we naartoe bewegen. En in die tussentijd komt eigenlijk alweer de aanzet voor de nieuwe horizon eraan. En op die manier blijf je daarmee bezig en moet je erover nadenken dat je altijd constant eigenlijk ruimte hebt om ook met die verandering om te gaan.
Ja, dus we moeten ook ruimte hebben om de vuurtoren te kunnen verplaatsen.
Ja, en ook ruimte hebben om met elkaar daar naartoe te gaan. Dus de ruimte, tijd nemen om te praten over weerstand of over problemen of over verdriet of over rouwcurves. Als je alleen maar op het instrumenteel blijft zitten, waar we het aan het begin al over hadden, dan kom je uiteindelijk al niet eens bij die eerste vuurtoren, vrees ik. Dus en dat is misschien wel hetgeen wat we ons allemaal moeten realiseren. We blijven gewoon constant in die verandering. En de eerste keer doe je het misschien, maak je fouten. En de tweede keer ook. En die probeer je dan weer bij de volgende keer te verbeteren. Dus ook in veranderingen. Het is mensenwerk. En blijf gewoon mild voor jezelf en voor elkaar. Dat zou ik ook willen meegeven. Dat...
Dat vind ik in het kader van verandering vind ik dat een hele mooie van wees mild voor jezelf en voor elkaar. Dat vind ik ook een mooie richting afsluiting van dit gesprek. Mijn laatste vraag aan jou van zijn er nog dingen die we niet besproken hebben waarvan jij zegt van nou dat wil ik een luisteraar toch nog echt meegeven?
Nou, ik denk dat we al heel veel belangrijke lessons learned ook hier op tafel hebben gehad, waar anderen misschien ook wat aan hebben. Ja, ik denk de laatste uitspraak die ik heb gedaan, veranderen is mensenwerk. En ja, doe dat met je hart ook voor jezelf en voor de omgeving. Dat is denk ik iets wat we snel vergeten, maar wat gewoon heel belangrijk is, ook om het vol te kunnen houden.
Mooi. Nou, dan wil ik je vriendelijk bedanken voor dit gesprek, Mechteld. En ik denk dat de luisteraars hier heel veel tips uit kunnen ophalen. Dus dankjewel.
Graag gedaan.